Iedereen voelt dat dit gaat over publieke belangen. En het voelt gewoon niet eerlijk als mensen met een hele zak geld weglopen. Mm-hmm. Terwijl wij met z'n allen moeten betalen voor die banken.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Het stond niet eens op de politieke agenda's, maar toch lag er 2 weken geleden in de Tweede Kamer ineens een amendement voor om het bonusplafond in de financiële sector in Nederland op te heffen. Opiniemakers in de Volkskrant, NRC, FD en ongetwijfeld vele andere kranten klommen in de pen om te pleiten voor of tegen. Voor ons, Money for Change, was het reden om dieper in de geschiedenis van de bonussen te duiken. Dragen ze eigenlijk wel bij aan het verhogen van productiviteit of het aantrekken van talent? Wie profiteren er nu van? En leidt het misschien wel tot onverantwoordelijk risicogedrag? Dat bespreken we vandaag, zoals altijd, met hoofdeconoom Hans Tegenman. Welkom.
Dankjewel.
En collega Ernst Hopma.
Hoi.
Fijn dat jullie er zijn. Zo dus gaan we het hebben over die bonussen in onze sector. Maar eerst het nieuws. Wat is jullie opgevallen afgelopen weken?
Een heleboel. Maar één van de dingen was een rapport dat kwam vorige week uit van actuarissen. Actuarissen zijn mensen die hele ingewikkelde berekeningen maken over voor pensioenpremies en dat soort dingen.
Ik heb een quote over actuarissen. Actuarissen, omdat accounting voor sommige mensen gewoon te opwindend is.
Nou, het zijn dus hele degelijke mensen. En die hebben
wiskundigen bijna, toch?
Ja, ze zijn in ieder geval heel goed met cijfers. En die hebben een rapport geschreven. Dat hadden ze ook al vorig jaar ook gedaan. Daarvoor weet ik niet. Over de solvabiliteit van de planeet. Solvabiliteit is gewoon een economische term voor de lange termijn kunnen voldoen aan je schulden. En wat ze eigenlijk daarin zeggen is dat onze planeet volkomen insolvabel is op dit moment. Ofwel, de natuur staat op instorten. Dat was ook een eerste punt van de economie is afhankelijk van de natuur. En ik zeg dan altijd, we zijn er onderdeel van. Mm-hmm. En een van de berekeningen van de wereldeconomie kan 50% krimpen tussen 2070 en 2090. Als dit het standaardpad, zeg maar, hoe ze het hadden berekend, waarheid wordt.
Je zei het heel snel, hè? 50%.
50%, ja, ja. Halveren. Met andere woorden, het is niet meer een economisch risicootje, maar het is een existentiële bedreiging van hoe wij alles doen.
Ja.
En daarbij, en dat stond niet in het rapport, maar ja, in deze tijd, vorige week had iedereen het over 1 jaar Trump. En er waren ook wat sites die hadden bijgehouden, wat heeft 1 jaar Trump gedaan met klimaatbeleid? Nou, dan is dat risico alleen maar versneld.
Ja.
En dat is geen leuk nieuws, maar dat is wel nieuws waar wij ons toe moeten verhouden.
Ja. Waarom vonden jullie dit bijzonder? Want we kennen heel veel rapporten over klimaatdestructie. Ja, de cijfers zijn net iets groter, maar er zijn al alarmerende cijfers geweest. Wat maakt dat dit bijzonder is?
Nou ja, het zijn absoluut geen klimaatgeleerden, hè, die zo'n rapport schrijven. Ze vragen wel die kennis, maar dat is het bijzondere eraan. Dus dit zijn mensen die tabellen maken die onder heel veel, zeg maar, neutraal beleid komen te liggen. Dus hoe je pensioenpremie wordt uitbetaald, maar ook hoeveel mensen verwachten dat er gaan sterven, allemaal dat soort tabellen. Die beginnen eigenlijk te realiseren van, hey, onze modellen nemen niet voldoende die ecosystemen erin mee. En zijn bezig met eigenlijk analyseren, hoe kan dat nou beter? Dus dat is eigenlijk toch wel bottom-up. Zijn de mensen die bezig zijn met zorgen dat we echt serieus gaan kijken naar wat de gevolgen zijn.
Je moet het voorstellen als zo iemand bij een pensioenfonds, zo'n actuaris bij een pensioenfonds werkt. En die moet berekenen van wat zijn de toekomstige verplichtingen en hoe zorg ik ervoor dat die pensioenen in de toekomst kunnen worden uitbetaald. Als hij dat risico serieus neemt, dat betekent dat de helft van de economie instort. Dat zou betekenen dat de pensioenpremies veel hoger moeten zijn om die toekomstige pensioenen te kunnen betalen.
Ja.
Het heeft ontzettend praktische implicaties. En daarom is het wel belangrijk dat naast allerlei NGO's en een bank als Triodos, dat dit soort partijen zich uitspreken gewoon in nuchtere termen over wat de consequenties kunnen zijn van de ineenstorting van ons klimaat en ecosystemen.
Zo worden actuarissen een soort bondgenoot van ecologen. Dus dat is echt heel goed nieuws, denk ik. Ik heb nog een bondgenoot aan, hè?
Oh, vertel.
Er was nog een rapport van de overheid van het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. National Security Assessment. Dus een soort rapport waarin ze eigenlijk in kaart brengen wat bedreigt onze nationale veiligheid. Dit was een rapport wat alleen maar ging over het verlies van biodiversiteit. Dus soortenrijkdom, gewoon uitstervende dieren, planten. Ecosystemen die vervolgens instorten. Dus denk aan bijvoorbeeld de Amazone. En ze komen daar ook tot de conclusie waarvan je kan zeggen, dat wisten we toch al lang. Maar wat toch ook bijzonder is, zij zeggen eigenlijk, voor onze veiligheid in het Verenigd Koninkrijk moet de biodiversiteit niet verder naar beneden gaan en moeten ecosystemen niet instorten. Ze noemen de Amazone bijvoorbeeld expliciet. En ze zeggen dus ook echt van, ja, als het wel gebeurt, dan krijgen wij stormen die schade geven, maar dan hebben we ook geen voedselzekerheid meer. dan is de kans op besmettelijke ziekte groter. Dan is ook de kans op conflict groter. Dus dat we conflict krijgen met andere staten. Ja. Over dat schaarse voedsel bijvoorbeeld, wat het nog is. Dus op die manier zetten zij het ook eigenlijk op de veiligheidsagenda.
Dus het klimaatprobleem is een veiligheidsprobleem?
Dat zeggen ze daar, ja. Uiteindelijk wel, ook voor mensen in het Verenigd Koninkrijk.
Nog meer technische onderbouwing voor waarom we wat moeten gaan doen aan dat klimaatprobleem.
Precies. En als er nou iemand in het Witte Huis zat die op basis van technische onderbouwing beslissingen maakte.
Ik zat net te denken, de veiligheidsstrategie. Ik heb afgelopen vrijdag als hobby de veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten gelezen.
Mm-hmm. Dat is eng, hè?
Dat is echt eng, hè? Ja. En als je het hebt, maar ook als je het hebt over taalniveau, dat houdt mij de laatste tijd nogal bezig, dan valt mij op dat het wel heel eenvoudig geschreven is. Ja. In een korte zin.
B1, misschien wel A2.
Is dit dezelfde veiligheidsstrategie waar wordt gesproken van het uiteendrijven van landen in Europa?
Ja, ja. Er zijn twee versies, hè? Dus ze hebben nog een wat langere versie waar er iets specifieker die landen in getarget staan.
Ja, ja, want dan hebben ze het over Hongarije en Polen. Ja, die
maar ik kan je ook vertellen, het gaat niet
Europa
over klimaat. Of over, het gaat over nationaal belang voorop stellen. En het is heel transactioneel. Iedereen is of voor je of tegen je.
Ja.
En het is heel eng. Ja. Sorry. Ja. Misschien komen we nog op goed
nieuws. Nee, dat is oké. Dan houden wij gewoon het klimaat in ons achterhoofd als we het gaan hebben over het onderwerp van de dag. De bonussen in de financiële sector. Maar eerst wilden we even kijken van waarom hebben we die bonussen nu eigenlijk? En Hans, jij hebt je daar even in verdiept.
Ja, ik was bijna vergeten, maar 25 jaar geleden heb ik daar iets over geschreven. Heb ik onderzoek naar gedaan. Dus ik heb daar een geschiedenis in.
Niet
in het zelf krijgen van bonussen, maar wel in het erover schrijven. En we hadden het er net ook even over.
Je hebt
over
nooit je targets gehaald.
Heb jij nooit een bonus gekregen?
Ik heb nooit een bijzondere... Nou ja, bij
bijzondere prestatie geleverd.
Nee, ook niet, nee. Hey, dank je. Nou, daar gaat je bonus. Het is maar goed dat wij geen bonus geven dan. Ja. Nee, maar even terug. Daar hadden we het er net van tevoren ook over van... Wanneer zijn bonussen ontstaan? Dat is natuurlijk ontstaan op het moment dat we een verschil hadden tussen de eigenaar en het personeel van een bedrijf. Dat is eigenlijk waar bonussen ontstaan. Want dan, daarvoor is het, of daarna is het gewoon winst. Ja. Hè? Verder is het gewoon winst. Maar dan moet je dat onderscheid maken. Je hebt mensen in loondienst. En dan is de theorie, want dan hebben we het even over de theorie. Gaat er voornamelijk over van hoe zorg je ervoor dat de belangen van de eigenaar, dus van de aandeelhouder, in lijn zijn met de manager, die het topmanagement wat wordt aangesteld.
Ja, daar is het belang van de eigenaar zoveel mogelijk winst maken.
Ja, stel, dat is zo. Hoe zorg je ervoor dat die manager dat ook doet? En de reden waarom je daar gaat denken aan beloningsstructuren is omdat je niet alles weet wat die manager aan het doen is. Wat hij allemaal ziet. Dus dat is heel. Dus informatieasymmetrie, zoals we dat dan noemen, is een belangrijke reden om te zeggen van wij moeten daar iets om die belangen op één lijn te brengen.
Ja.
Daar heb je een heleboel theorie over en ook een heleboel empirisch bewijs wat wel en niet werkt.
Ja.
Het hele simpele is daarin van als het super onzeker is wat een bedrijf doet, een fintech, een start-up, die waar je ook nog niet zoveel salaris gaat betalen, maar die investeerder stopt daar geld in. En je hoopt natuurlijk dat dat op lange termijn goed, op langere termijn goed gaat. Dan is het heel logisch om te zeggen, laten we werken met bonussen of delen in het succes, om het positief te noemen.
Ja.
En daar zie je dus ook de grootste bonuscultuur.
Daar is het eigenlijk geboren uit nood, toch? Ik bedoel, je wil gewoon mensen goed betalen voor het werk dat ze doen, maar je hebt die winst nog niet gemaakt, want de belofte van dat bedrijf is nog niet ingelost. Dus je zegt, je krijgt nu een mager salaris en als we het heel goed doen, dan krijg je ook een deel van
de winst. En daar heb je dus eigenlijk de beste relatie met de economische theorie. Die zegt van, zo zou je het kunnen gebruiken. En de praktijk.
Ja.
Het wordt al heel snel veel complexer. Want hoe meet je nou? Is het dan winst? Of is het een andere indicator waar je die bonus van moet laten afhangen?
Ja, dus welke prestatie ga je belonen?
Op welke termijn moet die gelden? Want je werkt vaak met opties of met andere instrumenten. Of misschien moet het juist op korte termijn. En wat ook lastig is, op het moment dat je één keer een bonuscultuur hebt en het bedrijf groeit en wordt een groot bedrijf waar die onzekerheid minder groot is, om dan een andere betalingsstructuur te gaan invoeren, dat lukt vaak niet. En ook, als je diezelfde mensen laat zitten, die gaan er ook niet aan wennen. Want die willen nou eenmaal een bonus en die reageren alleen maar op bonus en anders doen ze ook niks meer. Dus het doet ook iets met de cultuur.
Dus jij zegt, je snapt het eigenlijk bij beginnende bedrijven, maar op het moment dat die bedrijven doorgroeien en gewoon prima salarissen kunnen gaan betalen, heb je die bonus niet meer nodig om dat gedrag eigenlijk te belonen, dat je zo graag wil.
En daar zit natuurlijk ook nog weer een nuance in. En dat maakt het ook lastig. Dus dat in sommige bedrijfsonderdelen, waar je dat gedrag wel wil hebben,
waar je iets moet bouwen.
Waar je iets moet bouwen. Of waar je, dus ook vaak bij salesachtige dingen, dus dat je daar een prestatieconstructie in hebt zitten.
Ja.
Dat kan best wel. Maar dat is iets anders dan het, wat we noemen dat principal agent. Dus de topmanager en de aandeelhouders, om die bij elkaar te houden.
Want is daar onderzoek naar in hoeverre het nou daadwerkelijk ertoe leidt, als je een financiële beloning krijgt voor het werk dat je doet, leidt dat er daadwerkelijk toe dat mensen dan ook meer of beter werk gaan leveren? Is daar onderzoek over?
Dat je een financiële beloning krijgt en dat je dan beter of meer werk gaat leveren. De meeste mensen worden wel betaald voor hun werk. Dus ik bedoel, je salaris is ook een financiële beloning voor naar je werk komen. Ik denk dat wel. Verder
nee,
is het heel moeilijk.
Variabele beloningen. Dus ga je beter je best doen op het moment dat je weet dat je nog meer kan verdienen? Of doen mensen sowieso hun best als ze weten dat ze ergens voor betaald worden?
Dat is
mijn vraag.
Het bewijs is heel zwak eigenlijk. Dat bonussen echt werken om, volgens mij, ik zie Hans een beetje bedenkelijk kijken.
Nou,
maar volgens mij is het heel moeilijk te lezen.
Is het wel duidelijk dat dat zo werkt. Het is alleen empirisch is het lastig, omdat er zoveel variabelen omheen hangen, om dat helemaal te isoleren. Want het gaat dus ook om de eigendomstructuur van het bedrijf. Het gaat ook over wat is de counterfactual? Wat is de alternatieve
bedrijf,
situatie waar het, die vergelijkbaar is, waar het niet zo is? Dus waar vergelijk je mee? Ja. Dus er zijn best wel wat dingen. Maar ook uit psychologisch onderzoek blijkt ook, of gedragseconomisch onderzoek, dat het wel werkt in het gedrag wat mensen vertonen. En dat met name als je een bonus gaat geven, gaan mensen meer risico's nemen. Dat is vrij duidelijk dat zo is. Mm. En als die risico's dus goed zijn voor het bedrijfsbelang, dan kan het prima zijn. Het is alleen vaak niet zo.
Oké, dus er is onderzoek dat bonussen wel leiden tot ander soort
gedrag. Er is ook nog een ander argument waarvan je zou kunnen zeggen van, hey, bonussen en zelfs een ander economisch systeem kunnen bij elkaar komen.
Yeah.
Als het echt gaat over winstdeling en ook eigendomsdeling van een bedrijf. Als je zegt van, hey, we hebben een bedrijf en op het moment dat het goed gaat, profiteert iedereen ervan. Mm-hmm. En krijg je ook wellicht aandelen, dus ook werknemers.
Ja.
Zou je op lange termijn kunnen zeggen van, hey, dat is een manier om in een steward-owned of een employee-owned bedrijf te groeien.
Employee-owned, want
dat is dan employee.
Je werknemers zijn steeds best wel smal.
Ja.
Ik denk nu even aan de bedrijven, de flow traders-achtige bedrijven in Nederland. Daar hebben we er best een paar van. Daar is het zo. Daar worden werknemers betaald voor de winst. Maar dat maakt natuurlijk de winst die zo'n bedrijf maakt nog niet per se maatschappelijk.
Nee, dat is iets anders. Wij zijn nu de hele tijd uitgegaan van het belang is winst maken.
Ja. Ja.
We kunnen dat nog alle kanten op.
Ja.
Maar dat is dus wel inderdaad wel een sympathiek idee daaraan. Dat als je bonussen uitkeert, dan kan je dus eigenlijk zorgen dat die werknemers, als wij de hele dag heel hard werken, dan leidt dat over het algemeen tot winst die naar aandeelhouders gaat. Terwijl met die bonus kan je zorgen dat die winst niet naar de aandeelhouders gaat, maar de mensen die het werk doen.
Ja.
Dat is sympathiek aan een bonus.
Ja, en wat daar ook sympathiek aan is in het delen in de winst, is dat je in plaats van achteraf met belastingen ongelijkheid moet gaan compenseren, is dat je vooraf in de winst delen, dus dat arbeid een grote deel van kapitaal krijgt.
Ja.
Dus theoretisch is het dan heel leuk.
Ja. Ja, nu even praktisch.
Ja. We nemen allemaal een beetje risico.
Ja. Ja.
Dat zijn de negatieve consequenties van bonussen. Risico werd net al even genoemd. Daar kunnen we het zo ook nog even over hebben als we gaan naar specifiek bonus in de bankenwereld en de financiële crisis. Het kan er ook toe leiden, weet ik Ernst, dat de ongelijkheden worden vergroot.
Dat klopt, ja. En dus zelfs heel vaak wordt juist bij bonus gedacht van, oké, we maken een objectieve regel, dat is super meetbaar, is voor iedereen gelijk. Gelijke lat. En dan gaan dus ook al die biases die we normaal misschien hebben in ons beoordelingsgesprek of zo, die zullen minder worden. Is onderzoek naar gedaan, Erasmus Universiteit. En daar vonden ze dus juist dat mannelijke collega's in een bedrijf meer kans hadden op bonussen. Of ook op een universiteit. En dat verschil was best wel groot, 6%. En als je kijkt naar andere gemarginaliseerde groepen, dus andere vaak achtergestelde groepen,
of mensen die niet
dan werd het verschil nog groter. Dus je ziet eigenlijk ook dat bij zoiets objectiefs als een bonus, dat zeg maar de bestaande biases toch hun weg vinden.
Ja,
maar dat hangt natuurlijk, dat begint natuurlijk bij het ontwerp van een bonussysteem. En van welke prikkels leg je erin?
Ja.
Hoe zichtbaar is het? En dat is natuurlijk een ander probleem van überhaupt welk bonussysteem je ook hebt. Je hebt een informatieprobleem. Je weet dus niet exact wat mensen doen. En toch wil je daar een soort prestatiebeloning op zetten. Dus dat hang je op aan een bepaalde indicator.
Ja.
Ja.
Als die indicator niet helemaal overeenkomt met ofwel wat mensen doen.
Ja.
Ofwel wat je wil dat er gebeurt, dan heb je een probleem.
Ja.
Ja.
Ja. Maar dan wijs je eigenlijk op nog een breder probleem aan bonussen. Want je probeert inderdaad jouw doel te reduceren tot een specifiek meetbaar target. Dat moet, anders kan je geen bonus uitkeren.
Wat kan zo'n target zijn?
Nou ja, heel vaak is het bijvoorbeeld hoeveel winst er gemaakt wordt ten opzichte van de aandelen die uit hebt staan. Of hoe het gewoon gaat met de prijs van aandelen. Als een algemene indicator, hè, als je het over executives hebt. Maar het kan natuurlijk ook voor een sales team zijn. Hoeveel sales heb je gemaakt? Of hoeveel mensen heb je gebeld?
Dus aan dat hoeveel mensen heb je dingen. Je product weer verkocht?
Maar er zit een er zit best wel een risico in een specifiek meetbaar iets maken. Want als je zegt, ik wil dat jij zoveel mogelijk mensen belt. Ja, hoe lang die telefoongesprekken gaan duren, hoort daar niet meer bij. Dus misschien dat mensen wel gewoon gaan bellen en meteen op gaan hangen. En dat soort voorbeelden zie je in de praktijk. Dus ik heb een leuk voorbeeld uit de Sovjet-Unie meegenomen. Op een gegeven moment werden daar weinig schoenen gemaakt. Dus toen kregen de managers van schoenfabrieken een bonus als er veel paar schoenen werden gemaakt. Er was alleen ook weinig leer. Toen zijn er dus superveel kinderschoenen gemaakt waar je lekker weinig leer voor nodig hebt. En waren er maar heel weinig schoenen voor volwassenen beschikbaar. En dan kan je denken van, Sovjet-Unie, daar is iets fout gegaan. Maar dit is gewoon een bonus. Hè? Dat zou kunnen gebeuren in ieder bedrijf wat een bonus geeft. Waar mensen echt gemotiveerd zijn door die bonus. Dat is eigenlijk precies wat je wil. Dat mensen hun gedrag veranderen. Ja. Afhankelijk van waar jij een bonus op hebt gezet.
Maar dit is natuurlijk
dus bij dit soort dingen, eigenlijk targets gaan dan hun doel voorbij. Mensen gaan dan die targets proberen te halen om die bonus binnen te halen. En dat is niet per se dat wat je nou eigenlijk
En dat
wil.
Is natuurlijk ook exact om maar vast het overstapje naar de financiële sector te maken.
Oké.
Ja, dan kunnen we daar even teruggaan. Maar wat er gebeurde met het risico nemen in de financiële sector was van, hoe haal ik mijn individuele targets? En we kijken dan altijd naar topmanagement. Maar ik denk dat het topmanagement op dat moment echt niet wist hoe dat ging. Dat was het verpakken en het herverpakken van hypotheken bijvoorbeeld. En dan die van de balans afhalen. Dat was niet dat het op board level niveau allemaal besloten werd. Dat was een vrij technocratische exercitie, wat vaak lager in de organisatie zat. Want wat konden die mensen aan de voorkant dan doen? Die konden nog meer verkopen, wat aan de achterkant weer van de balans af werd geveegd. Ja. Waardoor dat systeem kon doorgaan.
Ze waren helemaal niet bezig met hoe goed zijn deze leningen, hoe houdbaar zijn die schulden die mensen aangaan.
Nee, dat is een target om veel te produceren, om winst te maken en winst te maken voor die bank.
Dus dan zijn bonussen in zekere zin effectief. Er wordt veel geproduceerd, maar dat streeft zijn eigen doel voorbij. En in de financiële crisis, het is misschien niet de enige oorzaak, maar zeer waarschijnlijk hebben de bonussen die op Wall Street overal werden betaald, wel bijgedragen aan dat risicogedrag. Wat uiteindelijk,
en dat is natuurlijk overal. Hè? Dat had het net al even over universiteiten, waar je als je alleen maar op de productie van publicaties in top journals gaat mikken. Of stel dat wij alleen maar de hoeveelheid podcasts die we per jaar produceren zouden hebben als target. Nou, daar wordt het echt niet beter van.
De hoeveelheid studenten die je aflevert.
Ja.
En dat is juist wel wat we doen. En ik denk het impliciet is het ook zo dat als je een principal agent probleem, dat gaat er eigenlijk van uit dat de eigenaar, de principal, de agent, de manager of de hoogleraar aan de universiteit niet vertrouwt. Ja. Je vertrouwt niet dat diegene gaat proberen te doen wat jij beoogt dat er gedaan wordt met je organisatie.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk heel gek dat we dat op onze universiteit of onze zorg loslaten. Waar we
En waarom we dat doen, dat is natuurlijk, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar waarom we dat doen is dat het in een bepaalde sector, waar het volstrekt legitiem is dat de bonussen worden verstrekt. Ja. Zoals bijvoorbeeld in die fintechs.
Ja, omdat er ook geen geld is.
Als je dan personeel wil hebben.
Ja, dus bij die beginnende bedrijfjes hadden we gezegd, daar zag je enigszins reden om dat te doen. Ja.
En als je daarmee, dat zijn vaak arbeidsmarktoverwegingen, als je dus met die markt wil concurreren, dan zeggen mensen, maar dan moeten we ook bonussen introduceren.
Ja.
Want anders dan missen we de goede mensen die dan. En dan is het ook, wordt het vaak gezegd, van dan is het toch een soort selectie-idee van, als we die bonussen niet hebben, dan krijgen we alleen maar slechte mensen die dus blijkbaar niet zo goed zijn en niet zoveel risico willen nemen om hun werk goed te doen.
Ja. Hey, we hebben het nu gehad over bonussen breed. Hè? Wat doen ze? Wat zijn de positieve gevolgen? Wat zijn de kanttekeningen die we erbij kunnen zetten? Is er nou nog een speciale rol voor bonussen in de bankensector? Hoe moeten we daar naar kijken?
Nou, ik denk dat wat bij banken, Hans, in zijn inleiding zegt hij, volgens mij heel terecht, bij bonussen weten we dat er waarschijnlijk meer risicovol gedrag plaatsvindt. En juist in de financiële sector is dat een probleem. Omdat de risico's die banken nemen uiteindelijk op een publieke garantie rusten. Dus als we daar topmanagers aannemen om risicovolle gedrag te vertonen, uiteindelijk genieten ze publieke rugdekking. Banken gaan niet failliet, want de tegoeden zijn gegarandeerd door de overheid. Ja. Door ons allemaal dus.
We hebben een gezamenlijk vangnet om banken niet failliet te laten gaan, omdat ze een gemeenschappelijk nut dienen.
Precies.
Ja. En betalingsverkeer, jouw spaargeld en dat soort dingen zitten bij banken. En dat is een collectief belang, dat blijft werken.
Ja, en dus is het extra cru als je mensen gaat belonen voor extra winst, maar vooral ook extra risico, omdat uiteindelijk de kosten niet bij die bedrijven zelf terugkomen. Ja.
Dus degene die de bonus krijgen, dragen niet ook het risico van het falen.
Uiteindelijk daar niet. En ook hier zie je ook in de historie van hoe zijn die bonussen in de financiële sector en bij banken terechtgekomen. Zien we natuurlijk weer hetzelfde, eigenlijk het arbeidsmarktverhaal van bij hedge funds en andere instellingen die echt veel private equity, die echt veel risico kunnen nemen en die wel helemaal alleen maar private belangen, die kunnen ook failliet gaan.
Ja.
Daar is dat gebruikelijk.
Ja. Hoewel juist daar ook weer het probleem is dat dat soort partijen verweven zijn met banken. En zij dus ook systeemrisico's
vinden. Maar ook die mensen en die goede mensen zijn ook weer mensen die dan bij banken gaan werken. Dus die banken of mensen die daar vandaan komen als manager, die zeggen dan van ja, maar ik kreeg hier wel
een miljard betaald.
Dus waarom hier niet?
Ja.
Doe maar minder, doe maar de helft.
Overigens, dus dat arbeidsmarktperspectief, hè, je wil de juiste mensen binnenhalen in je concurreert daarmee met andere partijen. Dat is ook een belangrijk argument. Wij zelf als Triodos Bank, wij keren geen bonussen uit. Wij willen dat risicovolle gedrag niet stimuleren. Mm. En wij zeggen ook, prestaties zijn in principe een prestatie van een team en niet toe te wijzen aan één individu. Wij zeggen wel dat het ons alsnog lukt om goede mensen aan te trekken. Dat het niet ertoe leidt dat als wij een vacature openen, dat niemand bij ons wil werken.
Ja.
In hoeverre volgen jullie dat arbeidsmarktperspectief dan?
Als je het ziet als een deel selectie-effect, dus dat selectie-effect gebruiken wij natuurlijk wel als Triodos Bank. Dat wij zeggen van ja, sorry, je krijgt hier minder betaald.
Ja.
Je krijgt hier geen bonus.
Ja.
Maar dit is wat wij doen.
Ja, en we staan voor waarde. En ik denk dat we daar misschien ook wel gebruik van maken in de arbeidsmarkt, zeg maar. Dat mensen graag voor de missie van Triodos werken.
Ja, dus door het goede te doen kan je ook goede mensen aantrekken. Daar hoef je niet
maar ik denk ook dat we er eerlijk in moeten zijn als Triodos Counterfactual. Stel dat iedereen het goede zou gaan doen, dan zouden wij daarop dus weer meer concurrentie op de arbeidsmarkt krijgen.
Ja, maar dan hebben al die mensen ook geen alternatief, dus dan maakt het ook niks uit.
Maakt het ook niet uit, nee. Ik denk dat ik denk dat de arbeidsmarktoverweging heel legitiem is, maar volgens mij moet je daarom juist wetgeving hebben.
Ja.
Dus als wij zeggen, het mag wel bij kleine bedrijven, maak dan een wet dat het alleen bij kleine bedrijven mag. In plaats van te zeggen, grote IT-bedrijven betalen bonussen, dus grote banken ook maar.
Ja, en precies die wetgeving zijn we nu dus aan het aanpassen.
Mm-hmm.
Want in principe geldt in Nederland nu dus een bonusplafond van 20% van je jaarsalaris. Ja. Dat mag je maximaal in bonus uitgekeerd krijgen. In de rest van Europa ligt dat gemiddelde hoger. Daar is dat 100%. En ze willen dus een nieuw voorstel doen waarbij dat plafond niet meer geldt voor de meeste mensen, behalve voor de mensen met een duidelijk risicoprofiel.
Ja, misschien nog even, want het is wel opmerkelijk, hè, dat het in Nederland nog dat plafond lager is dan in andere Europese landen. Dus dan zou je vermoeden dat er een heleboel onderzoek is dat laat zien dat die bonussen het probleem waren in de financiële crisis, dat de drie van de vier grootste banken in Nederland gered moeten worden.
Ja.
Ik heb daar nog eens naar zitten zoeken. Er is geen overduidelijk empirisch bewijs dat bonussen het probleem waren.
Mm-hmm.
Er is wel kwalitatief bewijs, en er is natuurlijk heel veel over geschreven ook in Nederland, dat we het idee hebben dat bonussen een probleem zijn. En daar hebben we het net ook over gehad, hoe dat zou kunnen werken. Ik denk, ook als je de discussie weer ziet, dat het belangrijkste is, en dat is eigenlijk wat Ernst ook al zegt, van iedereen voelt dat dit gaat over publieke belangen. En het voelt gewoon niet eerlijk als mensen met een hele zak geld weglopen, terwijl wij met z'n allen moeten betalen voor die banken. Hè? Dus ABN AMRO is nog steeds voor een deel in staatshanden. ASN van de Volksbank is nog helemaal in staatshanden. En we zijn inmiddels meer dan 15 jaar na die crisis.
Ja.
Dus ik denk dat, ongeacht de discussie, dat gevoel van verontwaardiging, van het is gewoon niet eerlijk.
Ja.
Dat is denk ik zo belangrijk, naast alle rationele argumenten.
Ja.
Dat daar wel heel makkelijk aan voorbij wordt gegaan.
En dat is alleen het geval in de bankensector, waar je gezamenlijk eigenlijk die kosten draagt.
Ja,
op het moment dat
ik denk als het topmanagement van NS een hele dikke bonus zou krijgen, terwijl de staat daar volledig eigenaar van is, zouden we dat ook problematisch vinden.
Ja.
Gebeurt ook niet, maar dat geldt denk ik wel voor dit soort publieke bedrijven in het algemeen.
Zouden we bonussen ook nog ergens anders voor in kunnen zetten? Dus niet alleen voor winst maken, maar zou het misschien nog een goede prikkel zijn om te zorgen dat mensen duurzamere besluiten nemen in de financiële sector?
Dat is geprobeerd. Dus dat is, er zijn bedrijven die dat zijn gaan doen. Hè? Dus ESG-related performance payouts, bonuses.
Mm-hmm.
Daar is nog geen goede conclusie over te trekken, wetenschappelijk. Dus er zijn wel evaluaties gedaan, maar wat je eigenlijk ziet is vaak komt zo'n doel.
Wacht even een voorbeeld van wat voor een doel zou je dan kunnen stellen?
Als jouw bedrijf minder CO2 gaat uitstoten, dan krijg je meer betaald.
Oké.
Dat als jouw bedrijf meer vrouwen op topmanagementposities hebt, dan
krijgt iedereen meer betaald.
Als jouw bedrijf hoog scoort op een belastingranglijst, integriteit. Dus gewoon al dat soort factoren.
Ja.
waarom weten we nog niet of het werkt? Het is vrij nieuw, maar het is ook zo dat heel veel van die doelen helemaal niet zo heel ambitieus zijn. Dus dan zie je dat een bedrijf vorig jaar 10% CO2 heeft verminderd. En dan krijgen ze nu een bonus als er 5% CO2 wordt verminderd. Ja, het wordt wel behaald, maar of dat nou die vermindering veroorzaakt heeft, is onduidelijk.
Ja.
En daarnaast zijn ze vaak best wel klein, vergeleken bij de financiële bonussen. Dus of dan duurzaamheid echt de prioriteit wordt, weet ik ook niet.
Oké, maar dat zegt meer over de manier waarop het is ingevoerd.
Ja, klopt.
Dan over of het daadwerkelijk een goed instrument zou zijn
ook,
of niet.
Ook hier weer geldt van je moet wel indicatoren hebben die ook beïnvloedbaar zijn door het topmanagement. En door dus diegene die bonus krijgt. En dat is ook bij duurzaamheid lang niet altijd zo. Minder CO2-uitstoot voor een bedrijf is vaak best wel ingewikkeld. En kan ook het topmanagement niet helemaal beïnvloeden vaak.
Nee.
Dus je hebt best wel wat lastige dingen waardoor het de vraag is of dat wat is het alternatief voor een bonus? Is gewoon een vast salaris.
Ja.
Waarbij je dus ook niet precies weet, maar dan gaat het over vertrouwen en dat je gewoon je werk moet doen.
Ja.
Dus dan is de vraag, wat lost het op om een super ingewikkelde beloningspakket te gaan maken, behalve dan dat iemand daar verschrikkelijk rijk mee kan worden.
Ja. Want meestal duurzaamheid niet ten goede komt.
Nee.
Denk ik, inkomensongelijkheid. Nee, en specifiek bij duurzaamheid vind ik dus het ook heel moeilijk om dan het goede doel te bedenken.
Ja.
Wat is nou precies dat ene numerieke doel waarmee je duurzaamheid kan vatten? Volgens mij is duurzaamheid juist en moet je daar heel goed holistisch over nadenken.
Ja.
En helpen bonussen.
Dus dan kom je weer bij dat meetbaarheidsprobleem ook. Ja.
En dan kan je beter gewoon een vast salaris hebben. Want je bent er toch al voor verantwoordelijk.
Ja.
En als het dan geen zin heeft, omdat je niet kan verzinnen welke indicatoren je moet hebben om precies te sturen.
Ja.
Of je kan het niet sturen omdat je het niet in de hand hebt. Ja, dan heeft dat gewoon geen zin.
Ja.
En dan moet je niet krampachtig proberen. Want dat is natuurlijk wat vaak gebeurt. Zeg, mijn vriendje die daar en daar werkt krijgt wel zo'n mooie bonus en ik niet. Ja, dat zijn oneigenlijke argumenten dan. En dat zien we vaak terugkomen, ook in de discussie, hè, ook in Nederland. Waarom willen we nu dat er bonussen worden gegeven? Of waarom willen sommigen dat in de financiële sector? Omdat IT'ers bonussen krijgen als ze ergens anders werken.
Ja. Ja. Of inderdaad in de minder gereguleerde financiële sector.
Ja.
Dus ik denk als we even om een soort positief einde. Het advies wat ik aan politie zou willen geven is, ga naar Europa en maak daar dan het bonusplafond breder.
Ja.
Voor meer grote bedrijven.
En lager.
Breder en lager.
Ja.
Ja. Zodat als in heel Europa je maximaal 20% bij een bedrijf met meer dan 500 medewerkers of zo betaald mag krijgen, dan verdwijnt het arbeidsmarktargument.
Ja.
En dat is dus eigenlijk tegengesteld van de beweging die we nu zien. Want dat lijkt eigenlijk een race to the bottom. Maar we zeggen, nou ja, in Europa ligt is de bonus. Ja, eigenlijk niet. Nu een race to the top. Ligt daar het plafond hoger. Dus wij moeten ook een hoger plafond. En jij zegt eigenlijk andersom.
Ja.
Oké, helder advies.
Hebben we dat ook wel opgelost?
Ja. Zijn we er toch uit? We eindigen altijd met wat hoop. Wat bood jullie hoop afgelopen week?
Ik denk dat wij niet heel origineel zijn vergeleken bij heel veel mensen die ik reactie heb zien geven op de speech van Mark Carney.
Ja.
Afgelopen dinsdag in Davos.
Premier van Canada.
De hele bijeenkomst in Davos geeft me eigenlijk absoluut geen hoop. Want dat is het World Economic Forum. Mm. Daar komen alle business leaders samen. De voorzitter is inmiddels Larry Fink. Dat is de baas van de grootste vermogensbeheerder in de wereld.
Ja, BlackRock. Er is heel veel te vertellen.
Ja.
Hij krijgt ook bonussen trouwens.
Die krijgt ook hele dikke bonussen. Maar daar gaf Mark Carney, de premier van Canada, een mooie speech over hoe we om moeten gaan met de veranderende wereldorde. En hij zei eigenlijk, de wereld is veranderd en de wereld zoals we hem kenden komt ook niet meer terug. Daar moet je niet over gaan rouwen, daar moet je niet moeilijk over doen.
Nee.
Je moet het accepteren.
Want hij zei daarbij ook, dat vond ik heel mooi, die wereldorde heeft nooit echt gewerkt voor iedereen. Dus dat internationaal recht, dat gold nooit echt voor iedereen.
Nee.
Zie Gaza, zie het mondiale zuiden. Ja.
En dat wisten we, en daarmee bedoelt hij de gegoede witte mondiale noorden mensen over het algemeen mee. Dat wisten we wel, maar dat deden we niks mee, want voor ons werkt het.
Ja, maar er kwam ook best wel wat kritiek op, zag ik. Hè? Dus, en wat mooi was, was het values-based realism. Dus
ja, dat was zijn pleidooi.
Waarde gebaseerd, realistisch zijn over wat kan. De kritiek zat hem nog wel, en dat kan ik me ook nog wel eens bij voorstellen, van het gaf toch een soort illusie alsof alles ongeveer hetzelfde kan blijven als we ons maar verbinden met andere middle powers en dat we dan.
Maar eerst even de boodschap, want die hebben we nog eigenlijk niet gehad. Zijn pleidooi was dus dat je als relatief klein land, zoals Canada, maar ook Nederland, juist niet mee moet gaan in het pestgedrag van niet nader te noemen landen, maar dat je voor je eigen waarde moet gaan staan en coalities moet zoeken met andere middelgrote landen. En juist moet proberen die eerlijkheid op de een of andere manier
Ja, dus iets nieuws bouwen wat wel werkt voor iedereen. Ja. Geen politiek van nostalgie. Ja, en de kritiek, Hans?
En de kritiek was dan van dat het nog een illusie lijkt. Of dat was dan de kritiek van... Ja, maar dan hebben we dus nog niks geleerd. Want waar is bijvoorbeeld Afrika in dit verhaal? En wat doen we met anderen die niet, waar we niet specifiek iets aan hebben, economisch? Ja. Hè, want Canada heeft met China een handelsafspraak gemaakt. Dus wat moeten we uiteindelijk ook opgeven of echt anders doen? En wat doen we met degene waar we niet specifiek een belang bij hebben, maar wel een verplichting?
Ja.
En dat ontbrak daarin.
Ja.
Maar verder was het een mooie speech. En denk ik ook goed dat dat geluid er is. En er waren meer geluiden, hè? Ook van der Leyen. Volgens mij ook nog...
Christine Lagarde liep weg toen Howard Lutnick stond te roepen. Howard Lutnick is iemand in de regering van Trump die stond te roepen dat we weer meer kolen moesten gaan gebruiken van zijn energiesysteem.
En zij liep
toen,
weg.
Liep de centrale bankpresident weg.
Ja, dat was haar cool. Values-based realism.
Een lijntrekker.
Dat geeft hoop. Ja.
Mooi, dank jullie wel. En nog een huishoudelijke mededeling. We gaan 1 keer in de 2 weken opnemen. Dat is Degrowth in de praktijk. Dat betekent dat we nog maar 1 keer in de 2 weken te horen zijn. We hopen dat het jullie ook bevalt. Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.